Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Nine Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Identity Economics van George Akerlof en Rachel Cranton is een invloedrijk non-fictieboek over economie en gedrag. Het boek laat zien dat mensen niet alleen reageren op geld, prijzen en prikkels, maar ook op identiteit, sociale normen en het beeld dat zij van zichzelf hebben. Daarmee past het werk in de traditie van gedragseconomie, maar het gaat verder dan veel populaire economieboeken. Omdat het een formeel model gebruikt om sociale identiteit als economische factor serieus te nemen. Akerlof en Cranton bouwen voort op hun eerdere academische werk en maken duidelijk hoe identiteit keuzes op de werkvloer, op school, in het gezin en in bredere sociale contexten beïnvloedt. Het centrale doel is om economisch gedrag beter te verklaren door ook te kijken naar wat mensen passend, wenselijk of juist onverenigbaar vinden met wie zij denken te zijn. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, identiteit als onderdeel van economische keuze. Het basisidee van Identity Economics is dat een keuze niet alleen afhangt van financieel voordeel, maar ook van identiteit. Mensen wegen mee. Of een handeling past bij hun zelfbeeld en bij de normen van de groep waartoe zij zich rekenen. Dat betekent dat twee personen in dezelfde situatie toch anders kunnen handelen, omdat hun gevoel van wie zij zijn verschilt. Het boek zet daarmee vraagtekens bij het klassieke idee dat voorkeuren vastliggen en vooral door geld worden gestuurd. Akerlof en Cranton laten zien dat identiteit een extra laag toevoegt aan de gebruikelijke economische afweging. Wie zich bijvoorbeeld sterk verbonden voelt met een bepaalde beroepsgroep, gemeenschap of rol, ervaart meer motivatie bij gedrag dat daarbij past en meer weerstand bij gedrag dat ermee botst. Deze benadering maakt veel alledaags gedrag beter verklaarbaar, zoals waarom mensen soms kansen laten liggen of juist hard werken voor minder directe beloning. Het idee is niet dat geld onbelangrijk wordt, maar dat geld en identiteit samen het werkelijke beslissingskader vormen. Ten tweede, waarom werkprestaties afhangen van culturele fit. Een belangrijk toepassingsgebied in het boek is de arbeidsmarkt. Akerlof en Cranton betogen dat werknemers niet alleen reageren op loon, promotie of bonussen, maar ook op de betekenis van hun werk binnen hun identiteit. Als een baan aansluit bij hoe iemand zichzelf ziet, kan dat inzet, loyaliteit en productiviteit vergroten. Als er juist een kloof is tussen werk en zelfbeeld, kan zelfs een goed betaald beroep minder goed presteren dan verwacht. Het boek maakt hiermee duidelijk waarom standaardprikkels, zoals aandelenopties of bonusstructuren, niet altijd hetzelfde effect hebben. De uitkomst hangt af van de vraag of werknemers zich kunnen herkennen in de waarde, het gedrag en de sociale orde van de organisatie. Dat is ook relevant voor Nederlandse en Belgische arbeidseisverhoudingen, waar bedrijfscultuur, beroepstrots en collectieve normen vaak zwaar meewegen. Identity Economics biedt dus een verklaring voor verschillen tussen organisaties die op papier vergelijkbare arbeidsvoorwaarden hebben, maar in de praktijk totaal andere prestaties laten zien. Ten derde, onderwijs, motivatie en de rol van sociale verwachtingen. Het boek past Identity Economics ook toe op onderwijs. Leerlingen en studenten investeren niet alleen in leren omdat diploma's later geld opleveren, maar ook omdat schoolgedrag wel of niet past bij hun sociale identiteit. Een leeromgeving kan daarom sterk verschillen in effect, afhankelijk van de normen die er heersen en van welke leerlingen zich er thuis voelen. Akerlof en Cranton maken duidelijk dat motivatie afneemt wanneer studeren botst met het beeld dat iemand van zichzelf heeft, of met het beeld dat de omgeving van hem of haar heeft. Dat verklaart waarom dezelfde onderwijskundige aanpak in de ene context werkt en in de andere niet. Het boek laat daarmee zien dat onderwijsbeleid niet alleen over geld, klasseomvang of toetsen gaat, maar ook over erkenning, status en groepsnormen. Wie onderwijs wil verbeteren, moet dus begrijpen hoe jongeren betekenis geven aan prestaties. Dat maakt het boek vooral relevant voor lezers die willen begrijpen waarom sommige leerlingen zich sterk ontwikkelen, terwijl anderen juist afhaken zonder dat daar puur financiële redenen voor zijn. Ten vierde, sociale normen als bron van ongelijkheid en beperking. Een kernpunt van het boek is dat sociale normen niet neutraal zijn. Ze kunnen mensen helpen richting te geven, maar ook economische kansen beperken. Identity Economics laat zien dat bepaalde identiteiten worden beloond en andere worden ontmoedigd, waardoor mensen minder vrij zijn om hun talenten te benutten. Als de heersende norm voorschrijft wat passend gedrag is voor een bepaald geslacht, beroep of sociale groep, dan kan dat invloed hebben op opleiding, arbeidsparticipatie en inkomen. Het boek maakt zo zichtbaar hoe ongelijkheid niet alleen ontstaat door voor meegegeven regels of gebrek aan geld, maar ook door subtiele verwachtingen over wat iemand hoort te doen. Dat is een belangrijke verschuiving ten opzichte van traditionele economie, waarin voorkeuren vaak als gegeven worden beschouwd. Hier worden voorkeuren juist mede gevormd door de sociale omgeving. Voor beleidsmakers betekent dit dat beleid dat alleen op financiële stimulansen leunt, vaak tekortschiet. Zonder aandacht voor normatieve druk en sociale status blijven veel drempels bestaan, ook als de markt officieel open lijkt. Tot slot, een brug tussen economie, sociologie en gedragswetenschap. Identity economics onderscheidt zich door de manier waarop het economie verbindt met sociologie en psychologie. Het boek gebruikt een formeel economisch raamwerk, maar vult dat aan met ideeën over sociale identiteit, groepsgedrag en normatieve orde. Daardoor is het geen losse verzameling observaties, maar een poging om identiteit als systematische variabele in economische analyse op te nemen. Dat maakt het boek interessant voor lezers die verder willen kijken dan klassieke modellen van rationele keuze. Tegelijk blijft het toegankelijk genoeg om bredere maatschappelijke vragen te behandelen, zoals waarom beleid soms faalt, waarom werkmotivatie verschilt en waarom mensen zich aan bepaalde groepen hechten. De kracht van het boek zit juist in die combinatie van theoretische helderheid en maatschappelijke toepasbaarheid. Het nodigt uit om economische uitkomsten te lezen als sociale uitkomsten. Daarmee heeft het blijvende invloed gekregen binnen de gedragswetenschappen en op discussies over onderwijs, arbeidsmarkt en ongelijkheid. Het boek laat zien dat economische theorie sterker wordt wanneer zij rekening houdt met wie mensen denken te zijn. Concluderend, Identity Economics is vooral geschikt voor lezers die economie willen begrijpen als iets menselijks en sociaal bepaald, niet alleen als een spel van prijzen en prikkels. Denk aan studenten economie, beleidsonderzoekers, docenten, managers en iedereen die geïnteresseerd is in arbeidsmotivatie, onderwijs, ongelijkheid of sociaal gedrag. Het boek levert een helder voordeel op, namelijk een beter verklaringsmodel voor situaties waarin klassieke economische aannames tekortschieten. Wie zich afvraagt waarom mensen soms afzien van winstgevende keuzes of waarom dezelfde stimulansen in de ene omgeving werken en in de andere niet, vindt hier een overtuigend kader. Wat dit boek onderscheidt van veel andere boeken over gedrag en economie is dat het identiteit niet als bijzaak behandelt, maar als centraal onderdeel van economische analyses. Het is daarom zowel intellectueel prikkelend als praktisch bruikbaar. Het helpt de lezer om werk, school en beleid te zien als omgevingen waarin normen, status en zelfbeeld net zo bepalend kunnen zijn als inkomen. Juist die combinatie maakt het boek blijvend relevant. Als je ons wilt steunen, George Akerlof, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.